Gemeente, na zijn diepe lijden stond Heer Jezus met Pasen op uit de dood. Dat was, zagen we vorige keer, de eerste trap van zijn verhoging. En daarna gebeurt wat we gelezen hebben in Handelingen 1 en wat ook staat in Lucas 24. De tweede trap van zijn verhoging. Laten we nog samen even kijken naar een aantal versen uit Handelingen 1 die we zojuist hebben gelezen al. Kijk naar vers 3, waar staat, nadat hij geleden had, heeft hij zichzelf levend vertoond met vele gewisse kentekenen. 40 dagen lang zijn er van of door hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Dus de Heer Jezus heeft zich aan hen laten zien met onmiskenbare bewijzen dat hij echt leeft. Vers 6, zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult u in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Wat zijn zij en wat zijn wij onwetend en hardleers gebleven? En wat hebben zij en wat hebben wij blijvend de genade en het onderwijs van de Heere nodig? De komst van de Heilige Geest, de, zo zei de Heer Jezus eerder, de trooster welke de Vader zenden zal in mijn naam, Johannes 14, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik, discipelen, tegen u heb gezegd. Zoals de Heer nu opnieuw belooft in vers 8. Maar u zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste einde van de aarde. En dan, dat staat in Lucas 24, dan zegent de Heer Jezus zijn discipelen. En dan vers 9, als hij dit gezegd had, werd hij, al zegenend dus, opgenomen daar ze het zagen. En een wolk nam hem weg uit hun gezicht. Nam hem weg van hun ogen. Opgenomen, thuisgehaald in de hemel door zijn hemelse Vader. Niet alleen hij zelf, maar terwijl hij heen gaat en opgenomen en thuisgehaald wordt, draagt hij ook deze jongeren en al zijn kinderen in zijn hart mee naar de hemel. En terwijl de discipelen hem nakijken, jongens en meisjes, in de richting van de hemel, staan er ineens twee mannen bij hen, in witte kleding. Vriendelijke engelen, die zeggen, in vers 11, u Galileese mannen, wat staat u en ziet op, wat kijkt u naar boven, naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, terugkomen, gelijkerwijs op dezelfde manier als u hem naar de hemel hebt zien heen gaan, heen varen. Op Gods tijd, discipelen, komt jullie meester terug. En dan buigen ze hun knieën en wij met hen en aanbidden hun Heere. Vers 12, toen keerden zij weder naar Jeruzalem. In Lucas 24 staat met grote blijdschap. Met grote blijdschap. Bijzonder toch? Waarom zijn ze zo blij? Omdat ze hun Heere dat weten en geloven. Omdat ze hun Heere niet kwijt zijn. Hij zal bij hen blijven al de dagen tot aan de voleinding van de wereld zoals hij hem beloofd heeft. En hij zal zijn Heilige Geest de trooster sturen om hen blijven te leren. En op Gods tijd, dat wordt hun blijde verwachting, zal hij terugkomen om ook hen thuis te brengen, op te nemen tot zich in de hemelse heerlijkheid bij zijn Vader. En gemeente, over die troost gaat zondag 18 van de catechismus. Een zondag vol troost. De vragen en antwoorden 46, 47, 48 en 49. Laten we die samen gaan lezen. Vraag 46 zegt, wat verstaat u daarmee, opgevaren ten hemel? Antwoord, dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar in de hemel is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Vraag 47, is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld, zoals u ons heeft beloofd? Antwoord, Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer, nooit meer van ons. Vraag 48, maar zo de mensheid niet overal is, waar de godheid is, worden dan die twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Antwoord, zeker niet, ganselijk niet. Want dewijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans, niettemin, ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Deze drie antwoorden zou je kunnen zeggen gaan over de feiten. De feiten. Dan vraag 49, wat nut ons de hemelvaart van Christus? Antwoord, ten eerste, dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere, ten tweede, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten, zijn ledematen, ook tot zich zal nemen. En ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Dit antwoord gaat over het nut, over de troost. Het thema voor de preek van vanavond naar aanleiding van zondag 18 is de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. We letten als eerst op de feiten en daarna op de troost of op het nut. Eerst de feiten. Antwoord 46 zegt dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde naar de hemel is opgeheven. Wat een tegenstelling. Eerst heeft hij zo diep gebogen in al het lijden dat hij leed voor al zijn kinderen. Hij leed het lijden wat wij hadden moeten lijden, wat wij verdiend hadden en stierf tenslotte de dood die wij hadden moeten sterven. Ja, hij nam ons, zegt de Bijbel, mee in zijn dood om ons door zijn opstanding ook mee op te wekken tot nieuw leven. En nu hij teruggaat naar de hemel, neemt hij ook zijn kinderen mee, die hij zo duur gekocht heeft met de prijs van zijn bloed. Al zijn kinderen. Wij hadden door onze zonden de hemel gesloten, de hemel dicht gedaan. Maar nu hij naar de hemel gaat, nu doet hij de hemel ook voor ons weer open. Nu draagt hij ons in zijn hart mee naar de hemel, om tegen zijn Vader te zeggen, wat staat in Jesaja 8? Kijk, ik, Heer, en de kinderen die u mij gegeven hebt. De hemelvaart, gemeente, laat ons meer dan ooit zien. Alles is volbracht. De Heer Jezus komt weer thuis bij zijn Vader, want zijn werk is klaar. En hij brengt tegelijkertijd ook al zijn kinderen weer thuis bij God. En dus gaat de hemel open met gejuich, met lof en gejuich van ontelbaar veel engelen. En boven alles met gejuich en vrolijkheid van de Almachtige God zelf. En dus is nu onze Heere met zijn menselijke natuur in de hemel. Dat had hij kort hiervoor al gezegd tegen zijn discipelen. Jongens, Het is uw nut, het is nuttig voor jullie dat ik heen ga. Hij had het ook gezegd tegen Maria. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader. Tot mijn God en uw God. En nu zien de discipelen hem gaan. En niet veel later ziet Stefanus hem inderdaad in de hemel staan. Hij zegt in Handelingen 7 vers 56, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. Daar is hij echt. En nog weer later ziet ook Johannes hem in de hemel staan. In Openbaring 5 vers 6, het lam staande als geslacht in de hemel. Dus er is geen twijfel mogelijk. De Vader heeft hem thuisgehaald als bewijs dat alles echt volbracht is. En zegt antwoord 46, hij is ons daar in de hemel ten goede, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Hij is ons daar ten goede. Dat zagen zijn discipelen toen hij naar de hemel ging. Want hij ging zegenend naar de hemel. Hij bereidde zegenend zijn zichtbaar doorboorde handen met de littekens van het kruis over hen uit. Ging zegenend van hen weg naar de hemel, totdat ze hem door die wolk niet meer konden zien. En hij is niet veranderd. De Hebreeënbrief zegt dat Christus gisteren en heden dezelfde is tot in eeuwigheid. Dus in de hemel breidt hij nog steeds zijn zegenende handen uit over zijn kerk. Dezelfde liefde waarmee hij leed, diezelfde liefde tot hen heeft hij nog steeds. Weergaloze, ongeëvenaarde liefde. Liefde tot het einde. Milde handen en vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. Hij is niet veranderd. Dus hoe het ook gaat in de wereld, hoe onze weg ook is, kinderen van God, hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst, in liefde en met zegenende, doorboorde handen uit de hemel op degenen die hem vrezen. Totdat, antwoord 46, hij terugkomt, totdat hij wederkomt. Dan geen kribben meer die keer, die tweede keer. Dan geen verachting, geen lijden en kruis meer. Maar heerlijkheid en glorie en majesteit en eer. Als koning zal hij verschijnen in heerlijkheid en glorie. Zoals de Heer zelf zei in Matthäus 24. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des mensen. En dan zullen alle geslachten der aarde wenen. Dan zullen de Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. Johannes zegt het in Openbaring 1, ziet hij komt met de wolken. Alle oog zal hem zien. Ook degenen die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. En voor hem, zei de Heer Jezus zelf in Matthäus 25, zullen al de volken vergaderd worden. En hij zal ze van elkander scheiden, gelijk een herder de schapen van de bokken scheidt. Hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Aan welke kant zult u, zullen jullie, jongelui, dan staan? Zul je dan tot je vreugde en blijdschap horen, kom gezegende van mijn Vader, beërf het koninkrijk dat u bereid is van voor de grondlegging der wereld? Of zal tegen u gezegd worden, zegt u het maar, ik heb u nooit gekend. U zat hier altijd wel in de kerk, maar ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Kunt u hem, geliefde gemeente, dan ontmoeten? Zult u dan met blijdschap en vreugde zeggen, ziet, dat is mijn liefste, hij komt springend op de bergen en huppelend op de heuvelen? Of gaat u dan roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt me voor het aangezicht van hem die op de troon zit? Geliefde gemeente, leef in het perspectief van de terugkomst van de Zoon des Mensen. Deze wereld en alles wat we hebben gaat voorbij. Maar, zegt vraag 47, is Christus dan niet bij ons tot aan het einde van de wereld, zoals hij ons beloofd heeft? Op de achtergrond speelt een beetje historie, een beetje geschiedenis, de gedachte van Luther. Namelijk dat Heer Jezus niet alleen wat betreft zijn goddelijke natuur, maar ook wat betreft zijn menselijke natuur, overal aanwezig is. En dus zegt het antwoord, Christus is waarachtig echt mens en waarachtig echt God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde. Hij is echt in de hemel. Maar naar zijn godheid is hij wel overal. En dus is zijn belofte echt waar. Ik ben, mijn kinderen, mijn discipelen, met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Christus heeft met andere woorden zijn kerk niet in de steek gelaten. Voor het oog en in de ervaring van ons hart kan dat soms wel zo lijken. In dagen van ziekte, van zorg, van beproeving, van verdriet, eenzaamheid, moeite, pijn. In dagen van geestelijke duisternis, twijfel en aanvechting. Maar hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, Christus is niet veranderd. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. Heeft het toch gezegd tegen Petrus, tegen de discipelen, de poorten van de hel zullen u nooit overweldigen. De catechismus zegt, na zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij echt nooit meer van ons. Zal hij ons nooit verlaten, nooit in de steek laten. Met zijn godheid, met zijn voortdurende tegenwoordigheid, aanwezigheid. Met andere woorden, hij laat zijn kerk, zijn kinderen, geen seconde ooit alleen. Met zijn godheid en met zijn majesteit. Dus niet meer als kwetsbaar, broos, vergankelijk mens, maar als opperste koning die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En met zijn genade wijkt hij, kinderen van God, jongeren, ouderen, nooit meer van ons. Echt nooit. En wat geeft dat een troost in ons leven? En wat maakt dat ons leven met de Here tot een gelukkig leven? Niet waar, want je kunt stilletjes in je hart bang zijn als je naar je eigen hart kijkt en naar je leven kijkt. Dan kun je stilletjes wel eens bang zijn om de genade van God kwijt te raken, toch? Maar dat zal niet gebeuren. Met zijn genade wijkt Christus echt nooit meer van ons. En hij blijft ook bij ons in de vierde plaats met zijn Heilige Geest. Die ons, zegt de Heer in Johannes 16, overtuigt van zonde. Dat hebben we eerlijk gezegd iedere keer weer opnieuw nodig, anders worden we trotse en zelfverzekerde mensen. Hij overtuigt van zonde, van gerechtigheid, bedoeld wordt van het werk van de Heer Jezus Christus. En ook dat hebben we iedere keer weer opnieuw nodig, anders vat de gedachte post in ons hart dat we misschien toch wel weer zelf kunnen. De Heilige Geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van het feit dat de duivel echt overwonnen is. En het is goed dat we dat ook steeds weer horen en leren. Anders zinkt de moed ons in de schoenen toch. De Heilige Geest onderwijst en troost. Hij is ook de trooster. Daarom zei de Heer Jezus, het is u nuttig, discipelen, dat ik heen ga, anders kan de trooster tot u niet komen. Als je dat allemaal tot je door laat dringen, dan kan je je voorstellen toch? Dat de discipelen naar de hemelvaart van hun meester blij naar huis zijn gegaan. Onze Heer is in de hemel. Maar dat betekent echt niet dat we hem kwijt zijn. Dit was geen echt afscheid. Want hij heeft beloofd. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Ik blijf bij u. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Ik draag u, mijn kinderen, altijd, ieder moment, in mijn handen, in mijn hart. En ik ben in de hemel u ten goede. Van daaruit zal ik altijd voor u zorgen. En ik weet precies wat goed voor u is. En ik zal de trooster tot u zenden. En ik zal u geen wezen laten. Ik kom straks terug om u tot mij te nemen. Kinderen van God, geliefde mede-christenen. Ook al zien we en voelen we dat niet altijd. Maar Christus is wel met ons. En zal ons nooit loslaten. En dus mogen ook wij geloven en zeggen met de dichter van Psalm 23. Al ging ik ook in een dal van de schaduw van de dood. Ik zal niet vrezen, Heer. Want u bent met mij. Gemeente, het gaat in ons eerste punt over de feiten rond de hemelvaart. Nu nog even kijken naar vraag en antwoord 48. Voordat we het gaan hebben over de troost en het nut in de tweede plaats van de hemelvaart. Vraag 48 zegt, maar als de mensheid van de Heer Jezus niet overal is waar de Godheid wel is, als mensen zien in de hemel, als God overal, worden die twee naturen van hem, God en mens, dan niet van elkaar gescheiden, van elkaar losgemaakt? Antwoord, echt niet. Ganselijk niet. Want terwijl de Godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is, en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Moeilijke zin, die eigenlijk dit zegt. Christus blijft God en mens. Twee naturen met elkaar verenigd. Als God is hij overal en als mens is hij in de hemel. In ons vlees en bloed zit hij in de hemel of staat hij aan de rechterhand van zijn vader. Is dat nuttig voor ons om dat te weten? Geeft dat troost? Jazeker. Want als de Heer Jezus zijn menselijke natuur gewoon op de aarde had achtergelaten, als hij die had afgelegd, om zo te zeggen, dan zouden we heel veel troost missen. De troost namelijk dat hij als medelijdende hoge priester in de hemel is. En dat hij daar in de hemel weet, heeft van en medelijden heeft met onze zwakheden. Hij weet van onze verzoeking. Hij ziet de worstelingen en de vragen van ons hart. En hij kent onze tranen. En dat troost ons juist zo. Dat voor hem in zijn menselijke natuur niet iets onbekends is. Maar als hij aan de andere kant nu zijn goddelijke natuur had opgegeven, wat dan? Ja, dan zou het verkeerd met ons aflopen. Want zonder zijn godheid en zijn majesteit zouden we geen partij zijn tegen de zonde, tegen de wereld, tegen de duivel. En zonder zijn genade zouden we echt in de zonde vallen. En zonder zijn geest zouden we niet kunnen missen, niet kunnen bidden en alle troost missen. Dus het is tot ons nut en tot onze troost dat Heer Jezus als God overal is en dat hij zijn menselijke natuur heeft meegenomen naar de hemel. En dat hij daar is ons ten goede. Zoals we dat zien in antwoord 49. In ons tweede punt, de troost of het nut van de hemelvaart van Christus. Want vraag 49 vraagt: wat nut ons de hemelvaart van Christus? En dan volgen er drie dingen. Ten eerste, dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Als tweede, dat wij ons vlees, ons lichaam, in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. En het derde nut, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God, en niet wat op de aarde is. Drie dingen, laten we één voor één naar die drie dingen kijken. Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Wat Johannes de Apostel ook schrijft in 1 Johannes 2. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En voorspreken, je voelt het aan in dat woord, dat is iemand die voor iemand anders spreekt. Die dat zelf niet kan, of misschien wel zelf niet durft. Zoals Paulus ook zegt in Romeinen 8, vers 34. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. En die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. En wanneer hebben we die voorspreker? Johannes zegt in zijn brief, indien iemand gezondigd heeft. Christus is onze voorspreker, onze pleitbezorger, die voor ons bidt. Kinderen van God, geliefde mede-christenen, die voor ons bidt, als wij niet meer bidden kunnen, niet meer bidden durven, niet meer bidden willen misschien wel. Christus bidt voor ons altijd, echt zonder ophouden. Maar vooral als wij gezondigd hebben. Dan bidt hij, dan pleit hij, terwijl hij wijst voor het aangezicht van zijn Vader. Niet naar onze liefde, niet naar onze trouw, niet naar onze gebeden. Maar naar zijn bloed. Naar zijn eigen bloed. Naar zijn volkomen betaling. Een verzoek dus, een gebed, een pleidooi, gegrond op recht, op verdiend recht, dat nooit door de Vader zal worden afgewezen. En daarom, jongelui, is ons leven een gelukkig leven. Als je als kind van God kijkt naar je hart, naar je leven, ik zeg maar eerlijk, dan weet je eerlijk gezegd zelf niet hoe het verder moet, want we zijn echt niet beter dan wie dan ook in deze wereld. En we kunnen in ons bidden nergens de Heer op wijzen. Zo in de trant van, kijk eens Heer, hoe lief wij u hebben, hoeveel we van u houden en wat we allemaal gedaan hebben en doen voor u. En kijk eens Heer, hoe ons leven verbeterd is. Niets van dat. Maar dan de wetenschappen. Er is iemand in de hemel die voor ons bidt. Die bidt, die pleit voor ons. En die al biddend en pleitend wijst op zijn eigen werk. En zijn gebed wordt altijd verhoord door de Vader. Het gebed van de Heer Jezus Christus, die, zegt de catechismus, voor het aangezicht van zijn Vader, onze voorspreker is. Dat, gemeente, is toch de kern van het evangelie van hemelvaart. Hij is daar, kinderen van God, voor ons. Voor ons. En door hem is er ook voor ons weer plaats voor het aangezicht van de Vader. In de hemel. Een plek die we eerlijk gezegd echt verzondigd hebben. Want wij hebben onze Vader verlaten. We hebben onze weg gezondigd en zijn ermee doorgegaan. Onze weg zondigend van het aangezicht van de Vader. We hebben afscheid genomen van onze oorspronkelijke Vader. Met de bedoeling om nooit weer terug te gaan. Maar nu heeft God zijn enige liefde Zoon gezonden. Omdat Hij, terwijl wij afscheid van Hem namen, omdat Hij in eenzijdige liefde geen afscheid van ons wilde nemen. Onnoemelijk hoog was de prijs die Hij daarvoor over had. Maar de prijs is betaald en de schuld is verzoend. En nu is er, kinderen van God, door onze Heer Jezus Christus weer plaats bij God voor ons. Onverdiend, totaal onverdiend aan onze kant, maar verdiend door onze Heere en Zaligmaker. Een plaats bij God voor weggelopen kinderen. Zoals Psalm 68 dat zegt, we hebben het gezongen. U bent, o Heer Jezus Christus, opgevaren in de hoogte. U hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd, meegenomen. U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook aan de wederhorigen. Opstandige, rebelse mensen. Om, dan komt het doel, bij u te wonen, o Heere God. Dat, gemeente, is de vrucht van hemelvaart. Wederhorigen. Rebelse en opstandige mensen mogen weer wonen bij God. Terug bij God. Weer thuis bij God. Dat is de reden dat Heer Jezus tegen Maria Magdalena zei in Johannes 20. Maria, ik vaar op tot mijn Vader. En tot uw Vader. Tot mijn God. En tot uw God. Ik ga terug naar huis. En dat huis van mij is door mij vanaf nu ook uw thuis. En ik ga heen om daar thuis bij God een plaats voor u te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom ik weer en zal u ook een blij en gelukkig leven in de hemel geven? Nee, zo kom ik weder en zal u heel persoonlijk tot mij nemen. Opdat u ook zijn mag waar ik ben. En daar wijst de catechismus als tweede op in antwoord 49. Als er staat ten tweede dat wij ons vlees, ons lichaam in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich, je hoort hoe persoonlijk het is, tot zich zal nemen. Tot een zeker pand, als een zeker bewijs, als een zekere garantie. Onze Heer nam onze menselijke natuur aan, toen hij geboren wilde worden in Bethlehem. En met die menselijke natuur leed en stierf hij, stond hij op uit de dood. En die menselijke natuur nam hij ook mee naar de hemel als garantie. Want hoofd en lichaam kunnen niet gescheiden worden. Dus als het hoofd Christus in de hemel is, dan moet ook het lichaam volgen. Als de hemel voor hem openging, zal die ook opengaan voor al zijn kinderen. En als hij daar thuis kwam bij zijn Vader, zullen wij, kinderen van God, daar op Gods tijd ook thuiskomen bij de Vader. Wat een diepe troost geeft dat in alle moeite van dit leven. In alle aanvechting en strijd, nietwaar? De Zaligmaker geeft ons de garantie dat we thuis zullen komen. En dat we de heerlijkheid van Christus zullen zien. Dat is zeker. En die garantie is een dubbele garantie. Vergelijk het maar even met dit voorbeeld. Als je trouwt, dan schuif je een trouwring aan elkaars vinger. Man en vrouw als garantie. De man aan de vinger van de vrouw aan de vinger van de man. Als teken en bewijs van levenslange garantie van elkaars liefde. Het was de liefde van Christus, kinderen van God, jongeren, ouderen, dat hij een hemels huwelijk met ons aanging. Dat kwam allemaal van zijn kant. En hij, onze Heer en Meester, had twee ringen. De eerste ring, het eerste bewijs van zijn liefde, was dat hij ons gelijk wilde worden. Dat hij onze menselijke natuur aannam, die hij meegenomen heeft naar de hemel, voor ons. En die ring heeft hij dus, omdat hij zijn menselijke natuur die hij aangenomen had, heeft meegenomen naar de hemel. Die ring heeft hij dus niet afgedaan. Die heeft hij bij zich gehouden, meegenomen naar de hemel. Dat geeft ons troost. Dat is garantie. Dat hij met zijn lichaam in de hemel is, dat betekent dat zijn liefde en trouw gebleven zijn. De eerste ring. Tweede ring dan. De catechismus zegt als derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Dus zijn lichaam is pand, hij zendt zijn geest als tegenpand, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is. Waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Dus de Heer heeft de ring van zijn menselijke natuur meegenomen naar de hemel als garantie. En de Heilige Geest die uitgestort is met Pinksteren, de trooster die in ons woont, is de andere ring. De Heer heeft zijn geest gegeven in ons hart. Als blijvend teken, niet van onze liefde tot hem hoor, maar van zijn liefde tot ons. Twee huwelijksringen. Van liefde en trouw, die nooit vergaan. Ons lichaam in de hemel en zijn geest in onze harten. Dus is dat huwelijk tussen Christus en zijn kinderen vast. Het rust op een vast verbond, wat nooit verbroken kan worden, gelukkig door onze ontrouw. Omdat hij beide ringen in zijn hand heeft. Als wij één ring in onze handen zouden hebben, in ons bezit zouden hebben, dan konden we hem afdoen, konden hem kwijtraken. We zouden hem misschien wel aan iemand anders geven. Maar Christus houdt die beide ringen in zijn eigen bezit. Zijn lichaam, onze menselijke natuur in de hemel en zijn geest in ons hart. Hij heeft niets overgelaten, letterlijk niets, aan onze zorg. En aan onze kracht. Kijk maar, de catechismus zegt, door wiens kracht, door de kracht van de Heilige Geest, zoeken we wat daarboven is. Dus onze Heer die in de hemel is, die trekt ons hart naar boven. Dat gaat niet vanzelf, dat moet aan getrokken worden. En de Heilige Geest in ons hart duwt ons hart naar boven. Want hij wil Christus groot maken die in de hemel is. Dus de Heer Jezus vanuit de hemel trekt aan ons hart en de Heilige Geest in ons hart duwt ons, stuurt ons daarboven om te zoeken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Om anders gezegd de stilte te zoeken, om te denken aan de dingen die boven zijn. Gemeente, neemt u daar de tijd voor en dat geldt ook mijzelf. Voor stille overdenking, voor meditatie. Over het grote werk van de zaligheid. Dat God de Vader wilde. En dat Christus deed. Om stil te mediteren over dat wonderlijke werk van de Heilige Geest. Dat hij in onze harten wilde beginnen. En denk tot uw troost ook veel aan de hemel. Waar Christus is. Onze zaligmaker. Bedenken de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dat doen we niet in eigen kracht, het is Christus die ons hart naar boven trekt. En het is de Geest in ons hart naar boven stuwt om veel in stilte te overdenken. In de tweede plaats om veel in het verborgen te bidden En om ons te leren hemelgerichte mensen te zijn. Die weten en die voelen tot in het diepst van hun ziel, daar in de hemel is mijn Heer, mijn liefste, mijn meester, mijn zaligmaker, die op mij wacht. En dus, gemeente, laten we niet zo gehecht zijn, alstublieft, aan de dingen van deze tijd, alsof we hier voor altijd in Woerden of waar dan ook zouden blijven. Laten we vreemdelingen zijn. Op weg naar huis. Op weg naar thuis. Naar het vaderhuis. En waar christen is een mens die op reis is. Die ondertrouwd is door een hemelse bruidegom. Die altijd aan ons denkt. En die altijd voor ons bidt. En die niet wil, dat kunt u begrijpen, dat wij hem uit ons oog, uit ons hart verliezen. Normaal komt de liefde tussen man en vrouw van twee kanten, toch? Anders houdt alles op. En als je elkaar, als je veel van elkaar houdt, als je elkaar dan een tijdje niet ziet, dan weet je in je hart, hoewel je elkaar niet ziet, dat de liefde in het hart van jezelf en van de ander blijft. Dat je van elkaar blijft houden en die ring is het bewijs dat en jij van de ander houdt en je man of je vrouw van jou. En dus moet je die ring nooit afdoen. Die moet je nooit kwijtraken. Maar de liefde tussen de Heer Jezus Christus en ons die zijn kinderen mogen zijn, is anders. Die komt niet van twee kanten, die komt van één kant. Die komt echt van hem. Zoals de Heer zei in Johannes 15, u hebt mij niet uitverkoren. Ik heb u uitverkoren. Ik had u het eerste lief. En mijn liefde, die verandert nooit. En dus geeft de Heer ons, om zo te zeggen, niet en nooit zijn ring. Hij houdt die beide ringen als bewijs van zijn liefde en trouw in zijn eigen handen. Als vaste garantie. Want wij zouden binnen no time onze ring kwijtmaken. Of misschien wel, zoals ik zei, aan een ander geven. Maar nee, alles ligt in zijn handen. De zekerheid van ons thuiskomen straks ligt in hem, buiten ons. En dus kunnen we het ook nooit zoeken in onze liefde, in onze trouw en ook niet in onze hemelgezindheid. Het is zijn liefde, het is de trouw van Christus die nooit zal wankelen, die nooit zal bezwijken. Alleen door de kracht van zijn liefde en door die twee ringen in zijn handen, zijn menselijke natuur in de hemel, zijn geest in onze harten. Alleen daardoor hebben wij hem ook hartelijk lief. En zingen we in ons hart, Heer, ik zal u nooit vergeten. U mijn helper heet, al mijn hoop, al mijn lust. Die eenzijdige liefde van Christus werkt in ons, staat hier, zegt de Bijbel, door de kracht van de Heilige Geest. Die schept, om zo te zeggen, in ons hart, in ons leven, een levende verbinding. Dat hoort bij christen zijn, een levende verbinding tussen de hemel en de aarde. Een verbinding van hoop en verwachting. Want de bruidegom in de eerste plaats kijkt uit naar de komst van zijn bruid. En als tweede is het ook een verbinding van heimwee naar huis. Want de bruid kan niet zonder haar bruidegom. En dus zegt Paulus uit de grond van zijn hart, met Christus te zijn, thuis te zijn bij God, is verreweg het beste. Dus een verbinding van hoop en verwachting. Een verbinding van heimwee naar huis. En het is ook een verbinding vol van zekerheid. Waarom? Omdat de bruidegom waakt over zijn bruid op de aarde. Daarom zullen de zijnen nooit verloren gaan. In de eeuwigheid zelfs niet. Kinderen van God, geliefde mede-christenen, jongeren, ouderen. De dag dat onze ondertrouw hier op aarde voorbij zal zijn. De dag van ons geestelijke huwelijk in de hemel staat vast. En ik proef bij jullie, jongelui, stel het met trouwplannen, hoe je uitkijkt naar de dag van je huwelijk. Zo en veel meer kijken we uit naar de dag, niet waar, dat we onze hemelse bruidegom voor het eerst zullen zien. Zijn liefde, daar begon het mee. Zijn liefde heeft ons hart genomen. En we kennen hem nu nog maar een beetje. We kennen hem nu nog maar ten dele door het geloof. Maar straks zullen we hem zien, echt zien, met onze ogen. Tot die tijd is er hier, terwijl onze Heer in de hemel wacht en verlangend uitziet naar onze komst. Tot die tijd is er hier op aarde de tijd van onze ondertrouw. Als voorbereiding voor straks. Want we moeten nog veel leren. En we moeten nog veel afleren. En we moeten vooral leren leven van genade. En van de verdiensten van Christus. Voorbereid door lijden en verdrukking. Maar daarna zullen we altijd met de Heere zijn. Lieve mensen, ik zou willen dat u daar allemaal naar uit zou kijken. Blij vooruitzicht, de zonde voor altijd voorbij en eeuwig weer thuis bij God. Zoek toch alstublieft allemaal deel te krijgen aan onze Heer Jezus Christus, aan zijn genade en aan deze troost. Jij ook u en jullie geven wel. Geef hem, lieve mensen, uw hart. Amen.